Er was deze week wel wat te doen over het Vlaams regeerakkoord, niet het regeerakkoord, maar het budgetakkoord, dus de besnoeiingen. Veel kritiek van de overheid, maar ik weet niet of ik jullie gehoord heb op de radio en daarom bellen we u. Want Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Greenpeace en WWF hebben ook wat opmerkingen. Kun je dat eens, kun je die eens toelichten?
Dat klopt. We zijn heel teleurgesteld dat ondanks het feit dat we met die klimaatcrisis zitten die nu eigenlijk al toeslaat, heel wat hittegolven, bosbranden, overstromingen overal, dan zien we dat de Vlaamse regering eigenlijk opnieuw die klimaatcrisis en het biodiversiteitsverlies totaal onbelangrijk vindt. Er zijn minder middelen voor natuuraankoop en beheer. Rond klimaat zien we eigenlijk ook geen nieuwe maatregelen. Integendeel zelfs zijn de deel van de subsidies, van de premies voor renovaties worden teruggeschroefd. Dus we zijn er helemaal niet blij mee.
Is er een idee van hoeveel er bespaard wordt?
Ja, er zijn verschillende besparingen op verschillende vlakken. Hè, maar eigenlijk over het algemeen zien we bijvoorbeeld ook rond de Blue Deal, wat ons eigenlijk zou moeten beschermen tegen droogte, tegen overstromingen, Vlaanderen water robuust maken. Daar wordt dan wel extra budget aangekondigd. Maar dat is iets van 20 miljoen euro. Dat volstaat eigenlijk helemaal niet. We zouden minstens 250 tot 300 miljoen euro per jaar nodig hebben om ons te beschermen tegen die klimaatextremen die op ons afkomen.
Laten we het eens over die Blue Deal hebben. Waarover hing dat? En ik denk, dat was al van de vorige regeringen toch, hè, dat aankondigde. Wat houdt dat precies in?
Ja, de Blue Deal is eigenlijk een omvattend pakket aan maatregelen wat ervoor moet zorgen dat Vlaanderen beschermd is tegen overstromingen, maar ook tegen droogte. Ze hebben veel te lang dat probleem genegeerd. Hè. Vlaanderen is eigenlijk heel kwetsbaar als het gaat om water. En er zijn heel wat goede oplossingen die je kan doen die natuurgebaseerd zijn. Blijkt eigenlijk ook meestal dat de goedkoopste, de meest efficiënte maatregelen zijn om ons te beschermen. En omgekeerd weten we ook dat als de opwarming van de aarde doorgaat en we doen daar niks aan om dat tegen te gaan. 2 graden opwarming zou voor België eigenlijk aan 4 miljard euro schade per jaar zitten. Dus het zijn eigenlijk enorme bedragen. En dan zie je dat Vlaanderen eigenlijk zelf daar niet in wil investeren om Vlaanderen te beschermen. Dus dat is heel spijtig.
Ja, ik zag gisteren ook een rapport over de mogelijke impact van klimaatwijziging op bruto nationaal product. Maar die mensen die dat geschreven hebben, daar eens apart over contacteren. Maar die Blue Deal, corrigeer me als ik het mij niet helemaal juist herinner, maar ik dacht dat het in eerste instantie over 400 miljoen gaat. Op zich zegt dat niks, want de vraag is natuurlijk over hoeveel jaar is dat. Dat het dan eigenlijk min of meer gehalveerd was. En hoe zit het dan nu? Want dus kun je toch eventjes de cijfers toelichten? Want jullie spreken nu van 250 miljoen die nodig zou zijn per jaar. Er was sprake van 400 miljoen. Over hoeveel tijd was dat? En waar zit men nu aan?
De bedragen heb ik zo, die kan ik jammer genoeg zo niet uit mijn hoofd zeggen. Die heb ik niet, die heb ik hier niet klaar liggen. Maar ja, het is een feit dat er aanvankelijk middelen waren vanuit Europa die toegewezen zijn om die Blue Deal uit te voeren. En nu dat die stopgezet worden, is het eigenlijk aan Vlaanderen om die bedragen toch bij te passen. De Vlaamse regering heeft een mond vol van competitiviteit. Ja, we zien dan heel duidelijk, als ze hier niet op ingrijpt, dat de kosten heel groot gaan zijn voor de maatschappij. Dus verwachten we daar toch meer actie.
Ja. Maar er moet bespaard worden. Horen we toch langs vele kanten. Er was een gat van 1,5 miljard. Dus moet iedereen bijdragen. Dus ook ook het milieu dus. Oh, nee?
Wel ja, dan zien we toch dat er daar wel bepaalde keuzes gemaakt worden dat wij onze wenkbrauwen bij fronsen. We weten bijvoorbeeld dat de regionale luchthavens dat die zwaar verlieslatend zijn. Dat die eigenlijk ook amper werkgelegenheid opleveren en dat die zeer schadelijk zijn voor het klimaat, de uitstoot. En daar heeft men dan bijvoorbeeld, daar doet men dan niks aan. Als je kijkt aan de subsidies voor industrie en de compensatie van de indirecte emissiekosten, zoals dat heet. Dat is 270 miljoen euro per jaar, waar de grote industrie eigenlijk een tegemoetkoming krijgt van de Vlaamse overheid. Daar zit bijvoorbeeld een ExxonMobil bij. Die krijgt 15 miljoen euro heeft hij gekregen in 2024. Terwijl dat de uitstoot eigenlijk de vijf jaren doordien gewoon met 10% gestegen is. En dan zie je toch dat er daar keuzes gemaakt worden om te snoeien, bijvoorbeeld op vlak van natuurbeheer, en dat men hier dan eigenlijk hele logische posten, dat je zegt van hier kan je klimaatwinst doen en kan je je begroting op orde zetten, dat die dan niet genomen worden. En dat is, dat is wel heel frustrerend. Hetzelfde voor investeringen in openbaar vervoer, op die woningrenovaties, die premies bijvoorbeeld. Er worden keuzes gemaakt die voor ons toch eigenlijk niet logisch zijn.
Ja, want inderdaad, misschien eerst over die subsidies. Die subsidies, waarop is dat dan gebaseerd? Is dat dan... Ik dacht dat het gaat over het feit dat dus door de CO2-kost van het emissiehandelssysteem dat de bedrijven meer moeten betalen voor hun elektriciteit. En dat dan zou kunnen compenseren, die miljoenen waarover je het hebt, die 200 miljoen in totaal, is dat het?
Die 270 miljoen, dat is inderdaad dat. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Hè. Je kan die middelen ook op een andere manier inzetten. Je kan zeggen, van we gaan dat gebruiken voor investeringssteun, voor bedrijven die klimaatneutraal willen worden, of die op een circulaire manier willen produceren. Je kan dat ook op die manier doen. Maar nu geeft men eigenlijk, compenseert men die extra kosten die er zijn. En dat is wel een gemiste kans om dat op die manier te blijven doen. Wij vinden dat dat anders moet.
Natuurlijk is het wel zo, we zullen misschien met de collega's wat meer over het industrieel beleid spreken in van de volgende weken, maar het is wel zo dat alle bedrijven in de haven van Antwerpen het moeilijk hebben door de concurrentie met de VS bijvoorbeeld.
Goh, dat is wel relatief, denk ik. Hè. Deze week kwam er ook de aankondiging van een Indaver bijvoorbeeld, dat zij een recyclagefabriek opgestart hebben. Dus er zijn ook wel mogelijkheden, er worden ook nieuwe initiatieven genomen. Wij ontkennen niet... Dat er veel druk staat op de industrie. Maar de enige weg vooruit, volgens ons, is versneld af van die fossiele brandstoffen. We zien dat heel duidelijk, de kwetsbaarheid die wij nu hebben door die afhankelijkheid van Russisch gas bijvoorbeeld. Die zijn we nu voor een deel aan het vervangen door een kwetsbaarheid van invoer van gas uit Amerika. Dat is natuurlijk ook niet de oplossing. De enige manier om onze economie, onze industrie competitief te houden, is versneld in te zetten op hernieuwbare energie, goede connectie met andere landen, een goed, sterk elektriciteitsnet en versneld elektrificeren.
Hmm. Nu, daar komen we terecht bij die windmolenparken op zee. Maar dat is dan nationale, federale materie, waar dus waar we het een paar weken geleden over gehad hebben. Ik wil even teruggaan nu naar die investeringen voor de gezinnen in renovatie, die renovatieplicht en zo. Of, hoe zit daar de vork op de steel?
Wat men eigenlijk gedaan heeft, is geknipt in de subsidies voor de hoogste inkomensklasse. Op zich is het jammer dat men dan niet beslist heeft van kijk, we gaan die middelen verschuiven, bijvoorbeeld. Je kan daar ergens wel inkomen dat je zegt van mensen die zelf een renovatie kunnen betalen, die moeten we niet subsidiëren. Maar om te zeggen van we halen die middelen gewoon weg. Die uitdaging is wel enorm groot om onze gebouwen fossielvrij te krijgen. Vlaanderen heeft ook een doelstelling om dat te doen. In het energie- en klimaatplan rekent men daar ook op. Dat die renovaties een hoge vlucht nemen en dat we daar besparingen gaan realiseren. En dan haalt men die premies weg.
Maar is dat bij jou, er was ook wat te doen over het feit dat nu die hoogste inkomens waarover het ging, en moet zijn, ik zit er alles eens ver boven die limiet.
De vraag is inderdaad van waar, welke groep neem je dan? Hè? Als je echt de hoogste doelgroep neemt, de hoogste inkomens, dan zit je op 18% of zo van alle inkomens, dan zou je nog kunnen zeggen van er valt iets voor te zeggen. Hè? Je wil geen Matthäus-effect creëren bij je premies.
En gaat het daarover? Gaat het over de top 18%?
Het gaat ook over de groep daaronder. Hè. Dus de inkomens die daaronder zitten in de tweede toegroep, zit je al aan 32%. Dus dan begin je ook al de brede middenklasse te raken eigenlijk. Ja. En op zich, ik zeg het al, er valt iets voor te zeggen dat je daar keuzes in neemt. Maar wat dan heel erg opvallend is dat je dan hoort dat Conor Rousseau in de media zegt van goh, misschien moeten we de verplichte renovatie na verkoop, misschien moeten we die toch ook ter discussie durven stellen. En dat is natuurlijk wel een heel kun je zeggen, dat is een heel fout signaal. Hè. Enerzijds ga je zeggen, we gaan mensen niet meer ondersteunen om die renovaties te doen. En daarna zeg je van, ja, het is misschien niet meer betaalbaar, dus laten we die verplichte renovatie maar vallen. Dus eigenlijk haal je alle hefbomen weg om naar een energiezuinig woningbestand te gaan. Wat dan nogthans cruciaal is om beschermd te zijn tegen die hoge energieprijzen of die fluctuaties van energieprijzen. En mogen we ook niet vergeten dat eigenlijk aangetoond is dat de Nationale Bank van België heeft dat aangetoond, dat eigenlijk die renovatieverplichting er net voor gezorgd heeft dat er een prijsdrukkend effect is op die minst energiezuinige woningen, die woningen met een E en een F-label. Dus eigenlijk is dat systeem zeer rechtvaardig. Als je wil gaan naar een goede klimaatmaatregel, dan is dit eigenlijk een type voorbeeld. Woningen die veel energie slurpen, die dalen in prijs. Dus mensen gaan op die manier wel meer mogelijkheid hebben om die toch te renoveren. Maar als je dat laat vallen, ja, dan vervalt dat effect ook.
En ja, om al deze redenen roepen jullie ook op waarschijnlijk om volgende week naar de klimaatbetoging te gaan. Vooral omdat jij, Benjamin Clarisse, geloof ik, voorzitter bent van de Klimaatcoalitie.
Uh-huh.
Wat is die Klimaatcoalitie eigenlijk?
Ja, de Klimaatcoalitie is eigenlijk de grootste coalitie van middenveldsorganisaties in België, die zich allemaal verenigen rond de eis voor meer klimaatactie. Wij organiseren allemaal samen een klimaatmars nu, 5 oktober, aan Brussel-Noord, om 12 uur aan Brussel-Noord. En waarom? Ja, omdat we merken dat het klimaatbeleid absoluut niet volstaat om ons te beschermen tegen die klimaatverandering. En het is eigenlijk heel cynisch dat je dan nu ziet, ook op federaal niveau bijvoorbeeld, dat het klimaat helemaal op de achtergrond gedrukt is. En het gaat vooral over een begroting op orde, het gaat over defensie, het gaat over competitiviteit. Terwijl dat een van de grootste bedreigingen waar we voor staan, die klimaatcrisis, dat er daar echt onvoldoende gebeurt. En nochtans zijn er kansen om verschillende vliegen in één klap te slaan, om zo te zeggen. En het beste voorbeeld daar is de fossiele subsidies. Op federaal niveau geeft men nog meer dan 13 miljard euro per jaar uit aan fossiele subsidies. Dan hoor ik minister Van Petegem daar helemaal niks over zeggen als hij een interview geeft, dat er daar toch kansen liggen om daar iets aan te doen. Dus ja, die klimaatbetoging in Brussel is superbelangrijk. We merken dat heel wat mensen boos zijn, verontwaardigd zijn, dat het klimaatbeleid helemaal stokt. Dat politici niet meer geïnteresseerd lijken om er iets aan te doen. En volgende week zondag is echt een moment om te laten horen dat we dat niet oké vinden. Dat we meer verwachten. We willen dat de politici ons beschermen.
Een aantal jaren geleden waren die, 2018, juist voor COVID-19, waren die nogal groot. En dan is dat wat verminderd. Maar ik denk dat er vorig jaar zelfs niet echt een betoging was, of maar een heel kleintje. Hoe kwam dat?
Ja, dat klopt. Ja, we maken eigenlijk een herstart. Hè. Het klopt dat we na de piekjaren dat we hadden, 2019 met de Youth for Climate, we volgen eigenlijk op wat Greta Thunberg in Zweden gedaan heeft, dan was daarna eigenlijk België een van de landen waar het meeste tractie was, vooral vanuit de jongeren die op straat gekomen zijn en daarna heel het middenveld, heel veel mensen die woede deelden. En dan merk je eigenlijk dat wel oplevert. Hè. Het is echt wel een gevolg van die protesten, niet alleen in Brussel, maar ook in andere landen. Dat we de Europese Green Deal gehad hebben met de klimaatwet. Daarna hadden we het gevoel van we zitten op het juiste spoor, kan nog beter, maar we zijn op de goede weg. En dan is de druk van de straat misschien wat weggezakt, terwijl dat we nu absoluut terug op straat moeten komen. Hè. Het is echt niet voldoende en we gaan onze doelstellingen niet halen als het beleid geen paar standjes bijsteekt.
Wat is er met die jongeren gebeurd? Zijn die allemaal iets anders gaan doen?
Ja, die zijn vanuit een enthousiasme daarin gevlogen. Dat is natuurlijk wel zwaar om te trekken. Hè. Ze hebben dat een paar jaar heel goed gedaan. En heel wat van die mensen zijn nu nog wel actief binnen het verenigingsleven. Maar het is echt wel nodig dat we er terug een, een nieuwe schwung insteken. En dit jaar maken we echt een herstart en we verwachten echt terug veel volk op straat.
Maar bestaan die netwerken nog?
Er bestaan nog netwerken van jongeren, ja. Die zijn niet meer zo groot als in die jaren.
Youth for Climate, Students for Climate, dat is van alles voor climate.
Mm-hmm. Uiteraard betrekken wij ook jongeren, hè. Die zitten ook in de klimaatcoalitie, jongerenorganisaties. En die roepen ook op om op straat te komen. Hè. Dat gaat om de Scouts en de Giro bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn organisaties die er mee achter staan.
Ja, als je die mee hebt, dan heb je al wel een enorm platform. Hè?
Ja. Voilà. Ja, dus we horen ook wel echt bij heel veel mensen dat ze blij zijn dat er terug een grote mars is. En heel veel enthousiasme om op straat te komen. En we zijn er echt van overtuigd dat we terug met tienduizenden mensen daar gaan staan.
Om een van die jongeren, of de bekendste van die oudere jongeren ondertussen, niet te vermelden, Anouna de Wever. Ik las dat er deze week, was het in Kortrijk, een proces geweest is, maandag of zo, of een zitting voor een zaak. Bent u daarvan op de hoogte?
Nee.
Oké, dat moet ik dan eens apart bekijken. Ja, maar dat was wel opvallend. Ik zal het eens apart bekijken, ja. Goed, dat was het zowat, denk ik. Waar en wanneer precies, zei je al, was het dan Noordstation?
Ja, volgende week zondag 5 oktober om 12 uur aan Brussel-Noord.
Ja.
Ja, en die zijn zeer welkom om af te komen. Ja.
Ik wist dat ik nog iets had dat ik u wilde vragen. Het is eigenlijk zeer veel met klimaat te maken, maar niet zoveel met de lokale. Maar China heeft deze week ook een belofte gemaakt om tegen 2035 de uitstoot met 6 of 7% te verminderen. Uh-huh. Dan zie je zo verschillende reacties. Het is ambitieus, aan de andere kant, het is toch niet zoveel. Hoe zien jullie dat van de milieubeweging?
Ja, wel, ik denk dat het goed is dat China aangeeft dat ze klimaatactie nog belangrijk vinden. Dat we ook zien dat er daar stilaan een kentering komt. De piek van de uitstoot die is in zicht en dat is echt wel heel belangrijk. Wat we ook zien is dat China voorloper is wereldwijd in productie van hernieuwbare energie, zon, wind, ook elektrische wagens. Dus daar gebeurt heel veel en daar moeten we blij om zijn. Ze zijn een van de grote blokken die de boel nog vooruit trekt. Nu, die ambitie zelf, die ligt te laag om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen.
Om even naar de huidige ambitie, als ik mag, want ik denk, hadden ze niet beloofd om eigenlijk een piek te bereiken in 2030? En die zal waarschijnlijk bereikt worden dit of volgend jaar. Dus ze doen meer dan wat ze beloven.
Ja, voilà, dat is inderdaad wat gezegd wordt. Hè. Ze beloven altijd wat minder en dan overtreffen ze hun eigen pronostieken. Dus laten we hopen dat dat het geval is. Ik denk het allerbelangrijkste is dat China wel nog mee aan de kar trekt. En moet dat hopelijk ook samen met Europa doen op de klimaattop in Brazilië. Want we weten dat de VS het helemaal losgelaten heeft nu. Hè. Ze investeren terug in meer fossiele brandstoffen, wat absoluut rampzalig is. En het is zo belangrijk dat we samen met China toch nog proberen zoveel mogelijk landen wel op de juiste koers te houden. Want elke tiende van de graad dat we kunnen tegenhouden, die telt.
Oké, goed. Dank Benjamin Clarisse van Bond Beter Leefmilieu voor de toelating bij het Vlaams Klimaatbeleid en de herinneringen aan de betogingen van of de klimaatmars voor volgende week in Brussel.
Dank.
Tot de volgende keer. Tot ziens.
Dank u wel. Dag.